Goedenavond iedereen. Welkom op deze raadszitting van 24 september. Ik maak van de gelegenheid gebruik om ons oprechte christelijke dienst aan te bieden aan de familie van Philippe en Marijn, die hun schoonmoeder en grootmoeder onlangs overleden is. Mogen we even recht staan voor een minuutje stil, alsjeblieft. De zitting is geopend. Laten we beginnen vandaag met de openbare zitting van de Raad van de Maatschappelijke Welzijn. Punt 1 is de kennisname van het besluit van de burgemeester en goedkeuring van de fysieke zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn met een beperkt publiek van 24 september 2020. Punt 2 is de goedkeuring van de notulen van de vergadering van 15 juli. Zijn daar problemen? Vragen omtrent? Dan vragen de goedkeuring daarvoor. Wie is daarmee akkoord? Wie stemt ja? Wie stemt nee? U onthoudt zich. Dank u wel. Ik heet nu ook heel graag hartelijk welkom de heer. Ja, pardon.
Meneer de voorzitter, mag ik een minuut storen?
Man. Ja.
Ik ben om burgemeester overhandigen.
De tweede.
Oké, dank u wel.
Ik heet Dirk Cottenier, koepelverantwoordelijke van het OCMW, hartelijk welkom. En ik stel dan ook voor om hem even het woord te geven voor punt 4, 5 en 6 toe te lichten omtrent het jaarverslag van het zorgcentrum, het jaarverslag van de sociale dienst en van de dienst van de ouderenzorg. Dirk, alsjeblieft aan u het woord, man.
Ja, voorzitter. Ja, kan. Betekent dat dat punt 3?
Ja, dan nemen we straks. Dan nemen we straks. Akkoord. Dank u.
Kan iedereen mij verstaan als ik hier spreek? Ja, hoor je wel natuurlijk. Vanaf misschien iets moeilijker. Ik heb de jaarverslagen van sociale dienst, ouderenhuisvesting en woonzorgcentrum gebundeld in een korte presentatie waarin eigenlijk de belangrijkste zaken naar voren komen. Ik heb ook een maxje gekregen en ik ga een keer kijken of dat wel werkt. Ja. Het stukje van de sociale dienst heeft Wieke van Erbeke voorbereid. Ik ga eerlijk zeggen dat ik daarmee een beetje ga beperken tot het volgen van de slides, omdat dat in orde ook materie is waar ik zelf minder van op de hoogte ben. Het profiel van het cliëntenbestand van de sociale dienst. Dus in 2001 gaan we spreken over het jaarverslag van de periode van januari 2019 tot 31 december 2019, waren er 144 dossiers van individuele hulpverlening. Dat kon gaan over schuldhulpverlening, huisvesting, recht op maatschappelijke integratie of het lokaal opvanginitiatief. Als er een combinatie was van meerdere tussenkomsten, werd dat toch als één dossier omschreven. Als we kijken naar de verblijfplaats van de cliënten, dan komen die hoofdzakelijk uit Groot Wielsbeke, met een Wielsbeke en Ooyhem die daar wat uitschieten, Sint-Baas Vlijven minder. Hoe dat het komt, dat Kortrijk en Haarlembeke daar ook in vermeld staan. Het is zo dat een dossier die opgestart wordt in de gemeente zelf, als de cliënt in de loop van tijd verhuist naar een andere gemeente, dan blijft dat dossier toch wel op de gemeente staan. Dus vandaar dat er ook mensen die in Kortrijk en Haarlembeek wonen hierin opgenomen zijn. Als we kijken, ja, status dossier, dat heeft Bieke verwijderd, want dat was een slideje waar ze zelf, die aan de onderkant niet meer klopte, dus dat heeft ze gewoon verwijderd. Dan ga ik over naar de volgende, het huishouden. Dan zien we dat er bijna de helft van de mensen alleenwonend zijn, of alleenstaand. We hebben ook nog een stuk eenoudergezinnen, partner zonder kinderen, partner met kinderen en dan gewoon familie, vrienden en kennissen. Op vlak van inkomsten zien we dat eigenlijk maar 25% van de cliënten inkomsten halen uit arbeid. En de andere 75% halen hun inkomsten uit allerlei tegemoetkomingen, premies en dergelijke. Op vlak van nationaliteit is het overgrote deel Belg. En hebben we dan ook nog een mix van verschillende nationaliteiten die ook in het cliëntenbestand vertegenwoordigd zijn. De belangrijkste vaststellingen die we eigenlijk kunnen maken uit het afgelopen jaar is dat er een stijgend aantal eenoudergezinnen of nieuw samengestelde gezinnen is binnen het cliënteel van de sociale dienst. 75% van de cliënten ontvangt dus een vervangingsinkomen en er is een grote diversiteit van nationaliteiten naast de 83% Belgen die ook vertegenwoordigd zijn. Op vlak van de financiële hulpverlening zijn er heel wat verschillende dossiers. Het gaat over dossiers leefloon, tewerkstellingen met artikel 60. Er zijn ook 33 dossiers die steun in specie geven, 12 huurwaarborgen en 21 socioculturele toelagen. De mensen die ook in het bijzonder comité sociale dienst zitten, die zullen daar wat meer details over kennen. En er is ook niet-financiële hulpverlening, 30 dossiers meer dan in 2018. Dat is toch wel een serieuze stijging. Ook op vlak van energie zijn er heel wat tussenkomsten waarin het sociaal huis betrokken is. Er zijn heel wat actieve budgetmeters in Wielsbeke, zowel voor elektriciteit als voor aardgas. En die waren allen samen goed voor 2381 opladingen aan de kaart, of met de kaart aan het oplaadpunt die in de inkomhal van het sociaal huis gepositioneerd staat. Er waren ook een aantal minimumleveringen voor aardgas in een aantal gezinnen of woningen. Er waren ook 50 behandelde dossiers in het LAK voor de watergroep en 30 voor wat betreft fluvius. De groepsaankoop Groene Stroom, daar kon ook ingetekend worden via het loket van het sociaal huis. In totaal waren daar voor Wielsbeke 449 inschrijvingen, niet allemaal via het loket van het sociaal huis binnengekomen, ook gewone burgers konden dat online doen. En in totaal zijn 277 gezinnen dan ook effectief overgestapt aan de voorwaarden van de groepsaankoop. Er zijn ook een aantal zomeropladingen geweest. Dat is een initiatief waarin dan mensen gestimuleerd worden om in de zomer, wanneer dat ze minder verbruik hebben, eigenlijk wat extra opladingen te doen, om een stukje buffer aan te leggen voor de winter, waar er dan meer energie verbruikt wordt. Het Hulpfonds voor Gas en Elektriciteit die had 14 individuele tussenkomsten en er waren ook 112 tegemoetkomingen voor verwarmingstoelagen. Dus op vlak van energie toch een hele reeks initiatieven en ondersteuningen waarin het sociaal huis en hun cliënten ook betrokken worden. Op vlak van woningen verhuren wij 6 woongelegenheden. In 2019 zijn 15 nieuwe bewoners in zo'n woongelegenheid ingetreden en de gemiddelde verblijfsduur was daar 130 dagen. We hebben 2 aanmeldingen gekregen via kracht.wonen en dat gecoördineerd wordt door W13. En in het lokaal opvanginitiatief was er materiële hulp in de vorm van de opvang van 1 gezin van 6 personen in 2019. Dat was een asielzoekers, vader, moeder en 4 kinderen die onderdak gekregen hebben in het MU. Voor de voedselbank, het slideje ontbreekt nog, maar ik kan u meegeven dat er in de loop van 2019 10 vrijwilligers actief waren binnen de voedselbank. En dat we in de loop van de maanden eigenlijk altijd schommelen tussen de 40 à 30 mensen die een voedselpakket komen afhalen via de voedselbank. Ik heb nog geen zicht wat dat betekent voor dit jaar in de speciale periode dat we zijn. Maar die cijfers zijn van vorig jaar, toen alles nog pace-free en corona-vrij was. Dat eigenlijk wat in een notendop betreft de sociale dienst. Als we kijken dan naar het jaarverslag van de ouderenhuisvesting, en daar kan ik wel inhoudelijk wat meer over vertellen, dan gaan we ten eerste naar ons lokaal dienstencentrum, waar we verschillende activiteiten gedurende het jaar organiseren. Dat gaat van informatieve activiteiten, recreatieve activiteiten en vormende. De informatieve activiteiten kennen een wisselend succes van 5 deelnemers tot 25, 30 deelnemers. Afhankelijk van het thema merken we dat er meer of minder volk aanwezig is. De recreatieve activiteiten, onze biljart, de karting en de petanque, die wekelijks of dagelijks doorgaan, dat blijven onze grote trekpleisters. En de vormende activiteiten, dat zijn vooral onze cursussen, computercursussen, die we organiseren in samenwerking met het CVO uit Waregem. En die toch ook zoveel mogelijk in eigen huis worden georganiseerd, zodat de mensen bij ons over de vloer komen. En die kennen toch ook altijd nog een goed succes. We hebben ook een kapsalon, pedicure en wassalon. Kapsalon en pedicure zijn eigenlijk hoofdzakelijk bewoners van het woonzorgcentrum die gebruik maken van die diensten, omdat zij zelf geen vaste kapster of pedicure hebben. En het aantal of het gebruik van het wassalon blijft eigenlijk ook op niveau van wat we andere jaren gewoond zijn. Cliënten kunnen daar hun was bij ons komen afgeven, wij wassen af en ze krijgen dat proper en nooit terug. Nog van het lokaal dienstencentrum, ons restaurant. Misschien heb je al deelgenomen aan een van onze heel lekkere restaurantmiddagen, die we ook dit jaar jammer genoeg on hold hebben moeten zetten. Door het succes van de restaurantmiddagen hebben wij 20% meer maaltijden geserveerd in het restaurant. Dus die 12 restaurantmiddagen waren eigenlijk goed voor 1553 maaltijden, waarop dat we gemiddeld 129 mensen mochten verwelkomen. We zijn gestart met één restaurantmiddag, maar door het succes hebben we moeten ontdubbelen en de restaurantmiddag eigenlijk twee keer na elkaar gaan organiseren. Onze plantjesverkoop, die normaal gezien dit weekend zou doorgegaan zijn, konden we vorig jaar wel organiseren met een recordopbrengst van 1650 verkochte plantjes. Dit jaar hebben we de online verkoop gekend en dat was goed voor ongeveer de helft. 816 plantjes hebben we toch nog kunnen verkopen, wat op zich een heel goed resultaat was voor de mensen van Komhoog 84, maar je ziet ja, het is toch de helft van hetgeen dat we voor een jaar aan de man gebracht. En in onze minder mobiele centrale zien we een sterke stijging van het aantal ritten en het aantal leden. Het tweede punt blijft wel chauffeurs vinden die deze dienst willen verzorgen. We rekenen daarop de vrijwillige inzet met zijn kleine vergoeding voor de chauffeurs. Maar dat blijft moeilijk om daar voldoende mensen te vinden om aan de stijgende vraag te voldoen. Wat de thuiszorg betreft hebben wij onze dienstencheck onderneming, waarin dat we de laatste maanden van 2019 wat minder hulp hebben kunnen bieden door een aantal afwezigheden van personeelsleden. En op 1 januari is dat ook de overdracht gebeurd naar de VZW-net. De maaltijden aan huis die zijn op 1 mei 2019 stopgezet. We hebben alle gebruikers geïnformeerd over de alternatieven die er waren en alternatieven ook aangeboden. Alle mensen hebben een alternatief gekregen ook. En 2 gebruikers zijn overgestapt naar het dagelijkse restaurant van het lokaal dienstencentrum. Dat restaurant is nu trouwens weer coronaproof open. En we mogen daar eigenlijk dagelijks 12 tot 15 mensen verlaten. Verder in de thuiszorg hebben we onze mantelzorgpremie. We hebben een stijging van een goede 6% in het aantal aanvragen en 7% in het aantal toekenningen. En we organiseren ook een jaarlijkse mantelzorgavond waarop we alle mantelzorgers die we kennen uitnodigen om hem zelf in de spotlights te zetten met een hapje, een drankje en wat educatief entertainment. En dan mochten we dit jaar toch 112 mantelzorgers op verwelkomen. Dat was het grootste succes dat we in die 4 of 5 jaar dat we dat nu organiseren bekend hebben. Er waren ook 13 vakantietoelagen en 6 sociale toelages aan verenigingen en instellingen die zich inzetten voor de Wielsbeekse zieken en minder gevallen. En tot slot, bij de thuiszorg hebben we ook onze huisbezoeken van de 64-jarigen. Misschien zijn er een aantal gelukkigen die al iemand aan de voordeur gekregen hebben onder jullie. Waarop dat we eigenlijk actief een bezoekje brengen aan die mensen om hen wat uitleg te geven over de werking van het sociaal huis, wat dat allemaal mogelijk is, welke premies toelagen en dergelijke kunnen aangevraagd worden. We stellen vast dat we bij in 80% van de gevallen een effectief bezoek mogen brengen. Mensen worden vooraf even verwittigd van kijk, we komen langs. Is dat oké voor u? In 80% van de gevallen mogen wij ook effectief langskomen. En dat is een zeer gewaardeerd initiatief. In 12 van de gevallen hebben we ook effectief premies of toelagen kunnen aanvragen voor de betrokken persoon. Als we dan kijken naar onze ouderenhuisvesting, dan hebben we in eerste instantie onze assistentiewoningen. Dat zijn hoofdzakelijk alleenstaande mensen die daar wonen. Van de 28 assistentiewoningflats die we hebben, zijn er dus slechts 4 koppels, al de anderen zijn alleenstaand. De gemiddelde leeftijd ligt daar vrij hoog, 82,6 jaar, en er is slechts 1 nieuwe bewoner geweest in 2019, waardoor dat in de mate de gemiddelde leeftijd stijgt ten opzichte van vorig jaar, gezien dat dat bijna allemaal dezelfde mensen waren. Op onze wachtlijst zien we 44 Wielsbekenaren, ook 21 mensen van buiten de gemeente, maar we stellen vast dat de registratie op die wachtlijst veelal preventief is en dat we dan mensen effectief opbellen van kijk, er is een woning vrij, u staat op de eerste, tweede of derde plaats om te komen en dan meestal, ja, het is nu nog voor niet, we staan erop voor mocht het nodig zijn. Dus de effectieve wachtlijst van alle bejaarde woningen is eigenlijk heel kort, maar in nominatieve vorm wel vrij. Assistentiewoningen zijn ook uitgerust met een noodoproepsysteem. De noodoproep komt bij ons in het woonzorgcentrum terecht en dan gaan 2 verpleeg- of zorgkundigen met een EHBO-tas tot aan de assistentiewoning om te kijken wat er aan de hand is. 75% van die oproepen zijn per ongeluk. Een kleinkind die een keer op belletje duwt van de oma of opa, of een vrouw die aan het stofzuigen is en met de poep tegen de knop drukt. Het kan allemaal gebeuren, maar beter een keer onnodig gaan dan één keer te laat. Dus we zijn wel 55 keer effectief ook uitgerukt met onze mensen. En er zijn 28 georganiseerde activiteiten geweest. Naast de activiteiten die in het lokaal dienstencentrum georganiseerd worden en waar mensen ook op uitgenodigd worden, zijn er nog een keer 28 activiteiten specifiek voor de bewoners van assistentiewoningen georganiseerd. Meestal is dat met eten en drinken. Dat zijn de toppers. Onze laatste poot van de ouderenhuisvesting zijn de bejaardenwoningen. Daar hebben we in totaal 35 woningen. Ook daar stellen we vast dat het hoofdzakelijk alleenstaanden zijn die daar wonen. Slechts 8 koppels. De gemiddelde leeftijd ligt daar een beetje lager, maar toch op 76,7 jaar. Er was ook 1 vrije woning en we hadden 100% bezetting in het jaar 2019. De wachtlijst bestaat uit 64 personen, merendeel zijn Wielsbekenaren, maar toch ook hier heel wat preventieve registraties voor mocht het ooit eens nodig zijn. Voilà, dat was deel 2. En deel 3 is het summeerd jaarverslag van het woonzorgcentrum. Op vlak van het woonzorgcentrum hadden we eigenlijk een vrij normaal jaar 2019 vergelijkbaar met andere jaren. Er was daar geen echte uitschieter op geen enkel vlak. Dus dat was een jaar die in de lijn lag van de andere jaren. Qua bezetting hadden wij een bezetting van 98,22%. Wat dat heel goed is als je weet dat het gemiddelde in Vlaanderen 97,5% is. Dat kon nog beter geweest zijn, maar we hadden nog meer ziekenhuisopnames in 2019 dan het jaar ervoor. Dus dat, hoe meer ziekenhuisopnames, hoe lager uw bezettingsgraad uiteraard. De zorggraad ligt in balans, 85% hoge zorggraad en 15% lage zorggraad. zal dat ook straks zien in het verslag van de jaarrapportage van Probis, dat dat eigenlijk de balans is waartoe we naar streven. We hadden 25 overlijdens in 2019. Dat lijkt veel, en dat is ook veel, maar dat is eigenlijk een normaal cijfer. Dat schommelt tussen de 20 en de 28, 29, is eigenlijk de cijfers waar we op een jaar rekening moeten mee houden. Het langste verblijf in onze woonzorgcentrum was iemand die 10 jaar bij ons gewoond heeft. Nieuwe bewoners die nu komen, stellen we vast dat dat niet meer het geval is. Er waren ook 8 bewoners die minder dan 1 jaar bij ons gewoond en geleefd hebben. Die eigenlijk maar voor een korte periode bij ons geweest zijn. De gemiddelde leeftijd is 84 jaar. En we hadden in 2019 30 nieuwe opnames. En dan stel je waarschijnlijk de vraag, hoe kun je 30 nieuwe opnames hebben en maar 25 overlijdens? Maar dat komt omdat we eind 2018, in de week van kerst, ik denk 3 of 4 mensen verloren hebben. En die zijn dan pas, de kamers zijn dan terug pas opgevuld in 2019, waardoor dat we meer opnames hebben dan dat we eigenlijk overlijdens gehad hebben. Iedereen is zelfbetalend bij ons, dus het OCME moet voor geen enkele bewoner tussenkomen. En onze wachtlijst bestaat, hou je vast, uit 374 personen. Maar als wij vandaag de dag iemand opbellen, dan vinden wij niemand. Dus die wachtlijst is eigenlijk louter preventief. Er is zelfs de grens van de wat kleine leegstand, die zien we dichter en dichter bijkomen. Maar ik hoor dat dat ook bij collega's het geval is. En zelfs omliggende gemeenten die met een grote leegstand al in het woonzorgcentrum kampen. Wij hebben het nog allemaal kunnen opvullen, ondanks een lijst van 374 personen. En dan spreken ze van, er zijn lang wachtlijsten in de woonzorgcentrum. En op cijfergebied klopt dat helemaal. Als we kijken naar ons team, dan hebben wij een zorgteam en een KELA-team, dat zijn de Kine, Ergo, Logo medewerkers. 51 personen zetten zich dagelijks in om onze bewoners de beste zorgen te geven. We hebben een keukenteam van 8 mensen en een keukenmanager van Sodexo. En dan een onderhoudsteam van 12 personen die alles kraaknet en ordelijk houden. En we zijn in 2019 geëvolueerd van 70 naar 71 bewoners. Het was geen geboorte, maar we hebben een beetje een infrastructurele aanpassing gedaan, waardoor dat we het bureau van de Ergo hebben kunnen omvormen tot een extra kamer. We hadden er ook nog een erkenning voor, waardoor dat we eigenlijk een 71ste bewoner hebben kunnen verwelkomen. En we hebben geen vaste palliatieve kamer meer, wat we vroeger wel op inzetten, maar we zagen ook dat dat moeilijker was om echt dat doel te gaan benutten of bereiken. En die palliatieve kamer hebben we eigenlijk een beetje zwevend gemaakt zonder ze vast te pinnen op één vaste kamer. Ik nog mee met mijn slide? Ja. Wat de Kine Ergo en animatie betreft, stellen we vast in 2019 dat we minder valincidenten hadden. Iedere val van een bewoner bij ons wordt geregistreerd. Van de eerste tot de laatste. We zien dat er daar een daling was ten opzichte van vorig jaar. Meestal heeft dat te maken met het feit, we proberen mensen zo weinig mogelijk te fixeren in een stoel of in een zetel. Het risico dat je daarmee loopt, is iemand die een beetje minder stabiel of mobiel is, dat hij kans heeft om veel te vallen. En dan zien we dat sommige bewoners daar in pieken veelal onschuldige vallen of kleine vallen. Maar als er dan één zo'n bewoner uitvalt, dan zie je ook je cijfers daar een stukje in dalen. Er is een groeiende interesse voor onze hobbyclubs. De breiclub, de rugbyclub, de lottoclub en de kaarters. Die hebben altijd wel veel bezoekers. We zetten verder in op minder grote activiteiten, want dat is ook een trend. Hoe zwaarder de zorg voor onze bewoners wordt, hoe minder dat we ook zien dat mensen naar grote georganiseerde activiteiten komen. En dan proberen we eigenlijk meer individueel ons te gaan richten op waarmee kunnen we een bewoner nog actief bezighouden of wat interesseert een bewoner. Dan gaan we meer individueel werken dan in de grote activiteiten. We hebben ook een proefproject opgestart met twee Lego-animatoren, die eigenlijk aan de hand van Lego-blokjes een specifieke activiteit of discussie of verhaal willen ontlokken bij onze bewoners. Dat zijn gekende technieken in teambuilding en dergelijke. Ook voor bedrijven wordt dat, is dat vrij hip. Dat je eigenlijk allemaal constructies moet maken met Lego-blokjes en aan de hand daarvan aan teamwork of aan teambuilding doet. En zij wilden dan een keer uitproberen hoe dat was met senioren en mensen in een sponsorcentrum. Die zijn een aantal keer bij ons geweest om dingen uit te testen. En dat was eigenlijk fantastisch om te zien wat dat kleine Lego-blokjes kunnen doen met een bewoner. Die verhalen van vroeger spontaan terughalen door een klein autootje te maken of een mannetje te zien passeren. En zij waren daar net als ons heel tevreden over. En we zijn aan het kijken om dat ook wat verder in te zetten. En er is ook nog altijd de omschakeling tussen van onze animatoren die animatieactiviteiten geven, naar eigenlijk de echte woon- en leefbegeleiders, waarin dat we bewoners meer gaan benaderen voor wonen en leven in plaats van ze te gaan animeren. De highlights van het woonzorgcentrum, dat was zeker en vast onze zeereis met 6 bewoners. Daar trekken we een dag of 3 naar de kust met 6 bewoners en dan 6 personeelsleden en of vrijwilligers en familie. En dat is altijd een fantastische belevenis voor de mensen dat ze nog een keer 3 dagen op congé kunnen gaan naar de kust. We hadden ook onze viering van 30 jaar Ter Lembeek met een fantastische 3-daagse. We hadden de nieuwe kamer voor onze 71ste bewoner. We hadden het voorrecht om opnieuw een 100-jarige te vieren. En volgende week mogen we dat nog een keer opnieuw doen, want dan wordt er opnieuw iemand 100 jaar in ons woonzorgcentrum. Altijd een heel blij en feestelijke gebeurtenis. En gelukkige bewoners, dat is onze doelstelling, dat is onze... De titel die eigenlijk van voor op onze gevel moet staan en die we dagelijks in onze hoofd ook houden. Dus alles wat we doen en wat we ondernemen staat in het kader van gelukkige bewoners. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat iemand die bij ons verblijft gewoon gelukkig is? Voilà, dat was in een vogelvlucht de 3 jaarverslagen. En aansluitend kan ik jullie ook nog een en ander vertellen over het jaarverslag van Probis. Probis is een organisatie die ons ondersteunt in het optimaliseren van onze inkomsten. Omdat dat eigenlijk, je zal dat wel zien, dat is een serieuze boterham om alles zo optimaal mogelijk in te geven, te organiseren en bij te sturen. Probis ondersteunt ons daarin, geeft ons ook jaarlijks een lijvig rapport, dat waarschijnlijk ook in bijlage zit van het punt. Maar ik heb het al ook een beetje vereenvoudigd en dat geprobeerd om dat in een aantal begrijpbare slides voor jullie samen te vatten. Normaal denk ik dat op te
zien. Ja.
Dus dat gaat over de inkomsten van het woonzorgcentrum. En ons inkomsten krijgen wij via 2 kanalen. Dat is langs de ene kant de lijndagprijs of de hotelkost, wat dat iemand betaalt om een dag bij ons te verblijven. En dan krijgen we ook nog inkomsten via de Vlaamse sociale bescherming, het RISIF van vroeger, en die dienen eigenlijk om ons personeel te financieren. Als we in eerste instantie gaan kijken naar onze lijndagprijzen, dan zie je daar de evolutie van de voorbije jaren. Dan zie je dat er het verschil tussen de 1-persoonskamer en de 2-persoonskamer. En momenteel zitten wij op een lijndagprijs van €46,85 voor de 1-persoonskamer en €39,01 voor de 2-persoonskamer. Onze inkomsten in 2019 waren op dat vlak een goede 1,2 miljoen. De gemiddelde lijndagprijs in West-Vlaanderen ligt een heel stuk hoger, bijna €54. Wij indexeren jaarlijks vanaf 2014, voordien gebeurde dat blijkbaar niet. En we hebben in de loop van de jaren ook wel onze uitgaven geoptimaliseerd, waardoor dat we in vergelijking met een aantal jaar geleden toch €120.000 minder uitgeven per jaar dan dat vroeger het geval was. Dat situeert zich voornamelijk ook in samen aankopen met andere organisaties, waardoor dat we onze aankoopprijzen serieus kunnen drukken. En er is een prijsverhoging voorzien van €2 eind 2020, maar dat dossier zit nog bij de minister die daarvoor zijn goedkeuring nog moet geven. Als we kijken naar onze inkomsten via de Vlaamse sociale bescherming, dan moet je die eigenlijk situeren op drie vlakken. We hebben het instellingsforfait, of het forfait per dag per bewoner. Iedere dag dat een bewoner bij ons is, krijgen wij van de overheid, of via de zorgkasten eigenlijk, die uit, of die vergoeding betaalt. Is die persoon bij ons niet, dan is die in het ziekenhuis, dan gaat eigenlijk een gelijkaardige vergoeding naar het ziekenhuis. Vandaar hoe hoger onze bezetting, hoe hoger dat onze bijdrage ook vanuit de Vlaamse sociale bescherming zijn. We hebben de aanvullende financiering en dan hebben we ook nog de vervangers eindelijk. Dus als we kijken naar, naar die inkomsten, wat speelt daarin mee? Ten eerste de bezettingsgraad. Ik heb al gezegd, hoe hoger uw bezetting, hoe meer centen dat je krijgt. Ten tweede speelt ook de zorggraad mee. Hoe hoger dat de zorggraad is, hoe hoger dat de tegemoetkoming zal zijn. En ook het personeel. Het is van belang dat je een juiste verhouding hebt tussen de verschillende disciplines. We gaan straks zien dat er daar ook normen op bepaald zijn. En dan is het in uw personeelsbestand aandacht hebben dat de juiste disciplines en de juiste hoeveelheid vertegenwoordigd zijn. Als we kijken naar onze bezettingsgraad, dan zien we dat we in het referentiejaar, en die cijfers verschillen een beetje met de cijfers die ik daarnet vernoemd heb, omdat een jaarverslag spreekt over het jaar 2019 en een referentieperiode voor Vlaamse sociale bescherming gaat van juli tot eind juni. Dus er zit daar eigenlijk een overlap van een half jaar in. Onze RVT-bezetting is 100%, wat wil dat zeggen? In ons woonzorgcentrum is er een onderscheid tussen bedden met een bijkomende erkenning, dat waren de vroegere rusthuis- of RVT-bedden, en dan hadden we de ROB-bedden, dat waren de minder gefinancierde bedden, en die zijn er nu ook nog, maar het is altijd op financieel oogpunt altijd de bedoeling om te zorgen dat u bijzonder erkende bedden voor 100% ingelopen zijn. Hoe doen we dat praktisch? Dat is eigenlijk een soort administratieve manoeuvre dat je soms moet doen. Stel dat er iemand die verblijft in zo'n erkenbed naar het ziekenhuis gaat, dan gaat onze administratieve dienst iemand op papier verhuizen naar die kamer, zonder dat die de bewoner daarvoor naar die kamer moet verhuizen. Keert die de bewoner terug, dan gaat dat weer om te zorgen dat die bezetting altijd op 100% is. Als er daar een keer iets klein in ontbreekt, dan betekent dat dat we ofwel iets te laat opgemerkt hebben en dat te laat doorgegeven hebben, doordat er een dag of twee dagen RVT-bezetting ontbreekt. In het omgekeerde geval is er een keer iets te veel en hebben we een keer een dag of twee te veel doorgegeven en is dat er ook voor. Want een bezetting van 98,63%, de 97,87% dat je ziet staan, is eigenlijk gerekend op de oude capaciteit van 70 bedden, terwijl we wel 71 erkenningen hadden. En dan heb ik dat een beetje omgerekend naar wat de reële bezetting is met alle bewoners die bij ons in dat jaar, of in dat referentiejaar aanwezig was. Dus zitten we eigenlijk praktisch een procent boven het gemiddelde van Vlaanderen. En onze kortverblijfkamer, die was voor bijna 92% bezet. We hebben er ook maar één. Dus als er daar een wissel is, dan verliezen we procentueel maar altijd een stukje. Als we kijken naar de tweede factor die een invloed heeft, dan is dat de zorgraad. De voorbije jaren zie je, we proberen altijd te schommelen tussen 15 à 85%. Lage zorgraad, dat zijn mensen die nog zelfstandig kunnen rondwandelen, die zelfstandig kunnen wassen en kleden, die eigenlijk nog praktisch alles zelf kunnen. Vanaf de hoge zorggraadprofielen is er weinig of bijkomende hulp bij wassen, kleden, transfers en dergelijke. Dus we proberen altijd tussen die 15 en 85 te schommelen, omdat dat eigenlijk ook naar werklast met het aanwezige personeel een goede verhouding is. Gaan we te veel naar, naar de 90 of naar de 95, dan wordt de werkdruk voor de mensen in het zorgteam ook een stuk groter. Robi spreekt nog altijd van een richtlijn 20-80, maar in de praktijk zien we dat dat bijna overal 15-85 geworden is. En we hebben vier bewoners met een A-dimensie profiel. Dat zijn mensen met heel weinig fysieke zorgen, maar die gereageerd zijn in tijd en ruimte, waardoor dat ze eigenlijk ook tot de hoge zorggraad gerekend worden. als we kijken naar de evolutie van onze zorgbehoeften, dan kan je zien dat in 2011, 2012, dat eigenlijk die verhouding nog helemaal anders was. Dan hadden we nog meer dan 30% van lage zorgprofielen, wat dat ook betekent dat het wonen en leven in een woonzorgcentrum in 10 jaar geleden er helemaal anders uitzag dan dat nu het geval is. Dus dat echt ja, nog meer op die fysieke zorg gericht en minder ja, mensen die nog zelfstandig zaken kunnen doen. De laatste jaren zien we wel dat dat gestabiliseerd is en dat dat een trend aanhoudt die we ook meestrekken. De laatste pijler die een invloed heeft op de bijdrage is het personeel. En daar moet je een onderscheid maken tussen het te werk gesteld personeel en het normpersoneel. Het normpersoneel is kort uitgelegd. De Vlaamse Sociale Bescherming maakt een overzicht van alle bewoners die bij ons aanwezig zijn. Ze houdt rekening met de zorgraad van die bewoners en dan met een of andere formule rekenen zij uit. Ah, voor die populatie van bewoners heb je zoveel verpleegkundigen nodig, zoveel zorgkundigen, zoveel kini, ergo en logo's en zoveel reactiveringspersoneel. Dat is de norm, maar met de norm alleen raak je er niet. Als je zou personeel inzetten op basis van de norm, wel, dan hebben we handen en nog eens handen tekort om alles op een goede manier uit te voeren. Vandaar dat je ziet dat we in een aantal zaken een kleine of grotere bovennorm hebben. Gebeurt het wel iets, als uw zorgraad verandert, ja, dan verandert uw norm uiteraard. Dat kan ook betekenen als uw zorgraad plotseling zakt, zakt ook uw norm. Of als hij stijgt, stijgt uw norm, waardoor dat je soms in een of andere categorie een keer normpersoneel tekort hebt. Maar dan kan je compenseren vanuit de ene categorie naar de andere categorie. Als wij nu verpleegkundigen tekort zouden hebben volgens de norm, dan kunnen wij die compenseren met ons overschot aan zorgkundigen. Dus al die factoren hebben een invloed op onze financiering. Als we dan kijken wat dat ons voor het woonzorgcentrum aan inkomsten oplevert, dan hebben we een forfait per dag per bewoner voor het jaar 2020 van €71,81. Dus iedere dag dat een bewoner bij ons geregistreerd staat en ook effectief aanwezig is, krijgen wij vanuit de Vlaamse Sociale Bescherming €71,81. Er is een waarborgregeling van €43.000. Kort gezegd, er is een omschakeling geweest tussen de financiering van het derde luik, die eigenlijk bedoeld was om die bovennormen te financieren. Maar ze hebben dat eigenlijk volledig in het instellingsforfait getrokken, waardoor dat de financiering er de laatste 2 jaar wat anders uitziet. Waardoor het systeem te veranderen waren er huizen die meer inkomsten kregen, huizen die minder inkomsten kregen, en zij die minder inkomsten kregen door de nieuwe regeling, werden die gecompenseerd door een waarborgregeling. En dat is het resultaat van de berekening die bij ons gebeurd is. En dan hebben we ook de vervangers einde loopbaan, die ons ook een bedrag opleveren. Mensen die bij ons werken en de gezegende leeftijd van 45 of meer bereiken, krijgen dagen arbeidsduurvermindering. 1 dag vanaf 45, 2 dagen vanaf 50, 3 dagen vanaf 55. Om al die dagen op te vangen zetten wij ander personeel in en dat personeel wordt dan ook gefinancierd via de vervangers einde loopbaan. Dus in totaal krijgen wij voor 2020 een goede 2 miljoen aan inkomsten via dit kanaal. Als we de evolutie daarvan bekijken, dan zie je dat dat ongeveer in de lijn ligt van vorig jaar. En dat we ook de jaren daarvoor een goede financiering hadden ten opzichte van de vroege jaren 2010, 2013. De sprong dat je ook ziet in het instellingsforfait van 2017 naar 2018, van €64 naar €73, dat heeft te maken met die omschakeling van het derde luik, waardoor heel wat zaken die extra gefinancierd werden in de basisfinanciering zijn terechtgekomen. We proberen natuurlijk alles zo optimaal mogelijk te benutten en dat is soms een keer wat puzzelen over hoe ga je mensen of in welke categorie ga je mensen gaan zoeken? Heb ik nood aan een verpleegkundige? Heb ik nood aan een zorgkundige? Maar we kunnen dat nog een beetje optimaliseren. Op vlak van bezetting is dat heel beperkt, omdat we al een bezetting hebben die een procent boven het Vlaams gemiddelde ligt. De financiering van onze referentiepersoon dementie, We hebben een halftijdse referentiepersoon dementie in dienst, die actief is binnen het KELA-team. En die zijn specifiek gaat richten naar mensen met een dementieproblematiek en daar specifieke zaken ook voor gaat ondernemen. Nu financieren we die zelf, omdat eigenlijk om een financiering te verkrijgen moet je 25 bewoners met de hoogste zorggraad gedurende een handjaar in je voorziening aanwezig hebben. En dat geldt zowel voor een woonzorgcentrum van 120 bedden, 150 bedden of eentje van 71 bedden. En voor ons, voor 25 bewoners met een zwaar zorgprofiel, continu aanwezig hebben, is dat heel veel. We zijn daar in één jaar een keer net niet geraakt. En het jammer is, mochten we er geraakt zijn, dan was die gefinancierd voor de rest van de tijd. Maar dat is nu nog jammer genoeg niet het geval geweest. Dus we hopen dat dat er ooit wel eens van komt. We moeten ook onze bovennorm goed onder controle houden. En de bovennorm is eigenlijk al het personeel dat je inzet boven de norm die de overheid bepaalt. En ook de kwalificatie daarvan. We moeten zorgen dat eigenlijk onze bovennorm hoofdzakelijk in de zorgkundigen zit, waardoor dat we kunnen compenseren naar de andere categorieën. En dat is ook op financieel vlak de beste manier om uw bovennorm te gaan bevolgen. Een grote uitdaging is uiteraard dit behouden, de opvolging van de zorgraad van de bewoners ook. Eenmaal per maand wordt die ook opgevolgd om te zien dat alles nog in orde is. Je kunt daar ook controle op krijgen en die zijn vorig jaar ook effectief langs geweest, waarin de overheid eigenlijk niet meer kon controleren om te zien van iedere bewoner dat je zegt van is dat effectief wel een hoge zorgraad of niet. Maar dan hadden we eigenlijk een zuiver rapport en dus we hadden goed ons werk gedaan. En blijven altijd alles kritisch evalueren, zowel op vlak van personeel, kwantitatief als kwalitatief. Daarmee kunnen we ook die financieringspot op de meest optimale manier behouden. Et voilà.
Dank u wel, Dirk. Ik denk dat er misschien nog vragen zijn vanuit het publiek, vanuit de raadsleden. Ja, alsjeblieft.
Dank u wel voor de toelichting. Ik heb nog een paar kleine vraagjes. Eerst en vooral, waar staat het Nationaal Zorgcentrum met het uitrollen van het digitaal opname- en facturatieproces? We zijn eens gelezen in het Probis-rapport dat dat ook niet onbelangrijk is, enerzijds financieel, naar het bekomen van middelen, maar ik denk dat ook aan de werking toe van belang is.
Ja. Dus de digitale facturatie gebeurt nu, dus het RISIF is eigenlijk volledig omgevormd naar de Vlaamse Sociale Bescherming. Dat moest eigenlijk al begin 2019 volledig online in orde zijn. Dus tot daarvoor moesten we eigenlijk die sketches of cd'tjes branden met al de gegevens van de bewoners en dat moest dan naar de zorgkassen. Dat heeft heel lang geduurd tegen dat systeem op poten stond. En dan heeft de overheid eigenlijk gewerkt met voorschotten, die gingen eigenlijk in midden 2019 al afgeschaft zijn, maar ze zijn eigenlijk maar afgeschaft nu juni 2020. En wij het laatste voorschot op die manier gekregen en vanaf juli 2020 factureren wij digitaal via het VSB-platform naar de zorgkassen.
Okay. Een vraag naar de personeelsbezetting toe. Als ik het goed zie, is er een daling van het aantal voltijds-equivalente zorgpersoneel met 2 voltijds-equivalenten. Ja. Is dat een gevolg van de verlaging van de zorggraad of is dat een probleem van uitstroom waar er geen vervanging gevonden wordt?
Het heeft meestal te maken met afwezigheden. En ook het gegeven van statutaire personeelsleden of niet-statutaire personeelsleden speelt in die berekening ook mee. Iemand die bijvoorbeeld in zwangerschapsverlof gaat, maar met een statutair statuut, die wordt daar eigenlijk volledig in meegerekend. Gaat iemand in zwangerschapsverlof en een contractueel statuut, wordt die in die cijfers niet meegerekend. Dus we hebben eigenlijk niemand extra aangeworven of er is niemand vertrokken bij ons, waardoor dat spel van afwezigheden, is het soms dat er iemand, dat je personeelsbezetting op papier ziet stijgen of dalen. Dat heeft louter daarmee te maken.
En nog een laatste vraag, als ik mag misschien. Het is ook aan bod gekomen, de einde loopbaandagen. Ja. Het financiële aspect dat daar ook aan verbonden is. Ik las ook in het Probis-rapport dat daar eigenlijk wel nog wat middelen te vinden kunnen zijn. Ik dacht een 66.000 euro.
Ja.
Is er een reden waarom dat er een aantal einde loopbaandagen niet vervangen worden op vandaag?
Wat, het, Ik denk dat het rapport ook, de laatste twee pagina's van het rapport zijn eigenlijk nog aanvullingen op het oorspronkelijke rapport. Want de eerste keer als we het rapport gekregen hadden, zaten niet alle gegevens van de einde loopbaan medewerkers erin. Dus we hadden er volgens het systeem al zo gezegd aangegeven. Bij een tweede controle bleek dat dat wel in orde was. En is eigenlijk die 66.000 euro zit in die 174. Ja. Dus die hebben we door gewoon de juiste linkjes weer aan te klikken, zijn die geoptimaliseerd.
De volledige financiële mogelijkheden?
Ja, de volledige financiële mogelijkheden zijn bij ons.
Oké, dank u wel.
Dank u. Nog vragen? Ja, Frank.
Van mij bedankt voor de goede presentatie. Heel kleine vraag, maar je spreekt over assistentiewoningen. Ja. Zegt u dat de meeste zijn op de lijst zetten voor als het nodig is?
Ja.
En je enig zegt of wat het effectief tekort is aan woningen voor ouderenhuisvesting en bejaardenhuisvesting?
Als ik een beetje in het rond kijk en ik zie hoeveel leegstand dat er is in, op vlak van assistentiewoningen of serviceflat, dan zijn er ruim voldoende. In mijn eigen gemeente weet ik een gebouw staan die al jaren voor de helft leeg staat en ze krijgen het gewoon niet verkocht of verduurd. Dus er zijn mogelijkheden, er zijn op een bepaald moment zelfs paddenstoelen uit de grond geschoten. Maar er is denk ik een beetje een overaanbod in bepaalde steden of gemeenten.
En welke zin hebben die lijsten ook? Wat is de zin van die lijsten dan als er overaanbod is, maar men rapporteert toch dat er aanvragen zijn nog vandaag?
Ja. Maar soms willen mensen, zetten ze zich op een, of ze willen specifiek op de eigen gemeente dan blijven, liever dan een assistentiewoning in Wielsbeke. Maar we merken dat de stap om dan effectief de verhuis te doen, is soms heel groot. En dan zien we soms wel gevallen waarin we denken, het zou toch beter zijn, je gaat wat beter omringd zijn. Maar de eigen woning verlaten, en ik begrijp dat ook, dat is een emotioneel en een niet te onderschatten stap dat ze moeten nemen.
Dank u wel.
Dank u. Nog vragen? Dan wil ik dit nog eens van harte bedanken voor de deskundige uitleg. Dank u wel. Dank u wel. Ik wil gewoon verder gaan met punt 3 nu, aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden. Zijn daar vragen omtrent? Ja,
dank u.
Ja,
dank u wel, voorzitter. We zien dat het hier gaat om een som van rond de 45.000 euro die vanuit de gemeentekas zal moeten komen. Dat aanvullend pensioenstelsel zoals het nu in de CAO is geholpen, hebben wij eigenlijk altijd een beetje binnen de gemeente afgeholpen. Met de wetenschap dat wat het personeel meer krijgt, dat eigenlijk niet echt in verhouding staat tot wat het de gemeente kost. En dat we het liever in maaltijdchecks graven. Maar ik zie het is een CAO die hier boven ons hoofd is tot stand gekomen. Dus we zijn verplicht om het goed te keuren, denk ik.
Wij waren van de laatste om dat inderdaad goed te keuren. De ambitie directeur kan dat beamen. Maar nu dat inderdaad tot een sectoraal akkoord gekomen is, moeten we ons neerleggen bij het feit dat er sowieso dient te gebeuren. Vandaar die 3,5% bijdrage.
Ja, Benedikt had je ook nog een.
Er staat toch een belangrijk zinnetje in de ontwerpbeslissing, namelijk dat het ongerechtvaardigd en onbillijk is dat contractuele personeelsleden een opmerkelijk lager pensioen hebben dan de statutaire personeelsleden voor hetzelfde werk. En ik denk dat daar ook weinig discussie over is, maar dan vraag ik me toch wel af waarom het uiteindelijk, 10 jaar geduurd heeft vooraleer men het heeft ingevoerd. We hebben hier net, iets van uitleg gekregen daaromtrent. Alhoewel ik denk dat maaltijdchecks zowel voor contractuele als voor statutaire toegekend worden. En dus eigenlijk de scheeftrekking tussen beide categorieën daarmee niet weggewerkt wordt. Ik heb ook een keer nagevraagd wat het betekent voor individuele personeelsleden. Zonder daarvoor in de namenlijst in te kijken. Maar dan zien we dat toch voor heel wat mensen de individuele pensioenfiche een grote ontgoocheling zal zijn. Een druppel op een hete plaat. Er zitten een aantal jaarbedragen tussen die nog geen 100 euro betekenen op jaarbasis. Ik denk dat het laagste bedrag 27 euro aanvullend pensioen is op jaarbasis. Ik vraag me dan af, hoe breng je dat aan bij die mensen, een keer dat zij hun calculatie krijgen en met grote verwachtingen uitzien naar hun aanvullend pensioen? Er is even wel een inhaaltoelage voorzien, heb ik ook gemerkt in de ontwerpbeslissing, maar er is niet echt veel uitwerking over die inhaaltoelage zelf. Er staat ergens een formule bij berekend, maar ik had toch graag nog een klein woordje uitleg gekregen, meer bepaald naar de omvang toe van de inhaaltoelage, wat die betekent voor die mensen, zodanig dat het aanvullend pensioen toch iets meer zal betekenen dan 27 euro per jaar.
Aangezien dat een technische vraag is,
wel, wat ik graag doen. Het is een sectoraal akkoord die eigenlijk begin dit jaar goedgekeurd geweest is. Mm-hmm. En er zijn daar verschillende elementen die erin zitten, onder andere maaltijdchecks, ecochecks en ook die tweede pensioenpijler. Die inhaal is te maken dat wij eigenlijk ook terugwerkende kracht naar 1 januari werken. Dus met terugwerkende kracht voor de maaltijdchecks is vanaf 1 juli, want dat is al in voer. Maar de ecochecks is normaal ook terugwerkende kracht en ook de pensioen uit de contractpijler is ook tot 1 januari. Dus het is dat eigenlijk ga je.
Dus ik begrijp het goed, de inhaaltoelage is niet zo dat er een aantal jaren anciëniteit eigenlijk vergoed worden, meer bepaald dan voor de mensen die eigenlijk een heel laag bedrag krijgen, dat ze dan toch iets meer jaren in rekening kunnen brengen?
Well, de anciëniteit dat we de oefening doen dit jaar, de anciëniteit dat ze hebben, krijgen, wordt met aanmerking genomen. Dus dat wel. Ja. Dat hebben ze. Dus het is niet zo dat we. Dus we spreken eigenlijk dat we eigenlijk pas de effectieve uitbetaling dit jaar starten, maar dat we niet met terugwerkende kracht, want er was al in het verleden, heb je dat misschien ook gezien, waren er al andere beslissingen geweest, een ander sectoraal, geen sectoraal akkoord, maar van in 2008 waren er al onderhandelingen geweest in comité C1, maar in 2008 was het niet zo dat het al een verplichting was naar ons toe, maar dus er zijn al verschillende besturen die dan in 2008, 9, 10 al gestart zijn met die tweede pensioenperiode. Maar wij starten niet, vandaar, we starten enkel dit jaar.
Ja, maar de inhaaltoelage bedoel ik dan de bijdrage op het loon die betaald wordt, die starten dus op 1 januari 2020. Maar men kon als bestuur vroeger ook beslissen om de bijdrage te betalen vanaf bijvoorbeeld 2010. Om op die manier dan mensen die nu binnen een jaar in pensioen gaan, toch 10, 11 jaar bijdrage te kunnen laten meetellen en dan met een iets mooiere berekening toch komen en met een volwaardiger aanvullend pensioen afkomen dan wat er nu uit de bus komt.
Maar wat er nu uit de bus komt is het sectoraal akkoord dat we eigenlijk in overleg met de vakbonden overeengekomen zijn. Ja.
Maar dus dat betekent eigenlijk dus dat het nog altijd onrechtvaardig en onbillig zal zijn naar pensioenen toe tussen de contractuele en de statutaire en dat dat eigenlijk dus voor veel mensen een druppel op een hete plaats zal zijn.
Voorzitter.
Ja, monsieur.
Ik denk dat ik ook een stukje van het antwoord te geven heeft, Benedikt. We hebben altijd geopteerd om de mensen nu een koopkrachtverhoging te geven. En dat was een van de elementen was de maaltijdchecks. En we hebben ook altijd de hospitalisatieverzekering de hoogste premie betaald. De uitgebreide versie die ook heel wat kostte aan de gemeente. Dus dat zijn twee redenen waarom dat we eigenlijk geopteerd hebben om de mensen nu koopkracht te geven. En niet bij het einde van hun pensioen, wat er toch een redelijk werk pensioen is. Ik heb ook eens de lijst doorlopen. Uw 27 euro gaat over één persoon.
Ja, inderdaad.
Allee, ik spreek niet van die mensen die er 3000 euro bij krijgen. Allee, we moeten eerlijk zijn en de geld misschien even in uw discussie.
Maar dat nog mag. Inderdaad, de andere zaken die in het verleden toegekend zijn, die waren in dat delen dan voor contractuelen en statutairen mogelijk.
Ja,
dus blijven we daar eigenlijk wel nog met het nadeel zitten.
Maar kijk, dat is een keuze die je maakt op dat moment. En nu is er gewoon ook opgelegd vanuit de hogere overheid om die tweede pensioenpijler te betalen. Ik denk, wij zijn nog altijd van mening dat de mensen meer in dienst zijn met nu een grotere koopkracht dan dat ze krijgen als ze in pensioen zijn.
Oké,
voor is er misschien ook nog een keer op lezen naar wij hier. In de beginjaren, ik denk 2008, 2009, ik was er toen ook nog bij, de mensen de kans gegeven hebben om te promoveren van één niveau naar D-niveau, van D-niveau naar C-niveau. En dat was een heel wat uitgebreidere operatie, of dat minimaal bedrag dat je nu opgeeft. Ik denk dat ook die mensen voor de rest van hun loopbaan hiervoor beloond geweest zijn en ook op het gebied van pensioen, hun gewoon pensioen, toch in die zin meer zullen ontvangen. Ik denk dat dat bewuste keuze was dat we als bestuur toen de tijd gemaakt hebben. Ja.
Oké.
Zijn daar nog vragen omtrent? Dan vraag ik de goedkeuring voor het aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden. Zijn we daarmee akkoord? Wie stemt ja? Wie stemt nee? Onthoudt zich? Dank u wel. Punt 4, 5 en 6 waren de kennisname van de jaarverslagen van Dirk. Dat is medegedeeld. Hierbij sluit ik de vergadering van het OCMW. Gaan we verder met de gemeenteraad van 24 september. In openbare zitting, punt 1. Pardon.
Ja. De vragen die betrekking hebben op OCMW gaan we behandelen in de valia van de gemeenteraad.
Antivalia? Had je rondvraag?
Ja.
Het zijn vragen die geen betrekking hebben op de afsluiting.
Ja. Oké. Mag van mij nu ook.
Is het voorzitter?
Alsjeblieft, zeg maar.
Ik had een vraag gesteld om te kunnen uitleg bekomen bij de buddywerking die W13 voorstelt. Hoe kan onze gemeente? Ik had daarvoor een goed antwoord gekregen. Ik had dus een vraag gesteld om toelichting te krijgen bij de buddywerking van W13. En ik heb daarvoor als antwoord gekregen dat enige mensen dat al voorgesteld hebben aan de diensten bij het OCMW. En dat Huisbeheer beslist heeft dat dit niet nodig is, of voorlopig niet nodig is. Kan er daar iemand een beetje uitleg over geven waarom het niet nodig is?
Je hebt die vraag gesteld, dat weet ik,
uit
de sociale dienst
heeft
men ook dat antwoord gegeven. En ja, ik zou zeggen, het is een project dat W13 wel doet, maar ze hebben, ik wil dat misschien wel een deftig antwoord geven, maar ik wil dat wel een keer verder vragen, maar het is wel zo dat de sociale dienst dat ze daar niet goed bij vonden en voor verder. Maar zijn dat antwoord gestuurd, dat weet ik
wel. Ja, maar gaat er dan iets, als het project voorgesteld door W13 niet goed is, gaat er dan iets alternatief op eigen kracht gedaan worden?
Ik denk, Jan, dat in de mail van Vanessa al het antwoord vervat staat, dat er binnen de gemeente Wiersbeke ook een actieve vrijwilligerswerking is die dergelijke gevallen ondervangt. Ik ken alleszins een paar mensen die dat doen. En ik dacht dat de nood aan dergelijke opvang, buddyopvang, niet spreekt binnen de gemeente Wiersbeke. Want dat is een vraag dat wij, denk ik, niet als beleid gesteld gekregen hebben. Ik denk dat dat vanuit de dienst zelf getaxeerd geweest zal zijn op de noodzaak om in de lectuur. Ik weet niet dat wij die vraag vanuit het beleid gesteld hebben.
Laten we dan een voorbeeld geven over de praktijk. Vindt u het normaal dat nieuwkomers meer dan 10 maanden in een crisisopvang zitten? Als er in het antwoord gemeld wordt dat en sociaal verhuurkantoor en andere mensen die daar zitten proberen een privéwoning te vinden, als ze daar 10 maanden niet in slagen, vindt u dan dat het werkt? Mijn oproep is eigenlijk om te kijken, als we nieuwkomers hebben in de gemeente, dat we er onmiddellijk kunnen iemand opzetten naar werk, naar huisvesting, naar opvoeding. Dus er zijn recent op 10 mensen toegekomen in Wielsbeek. Die komen uit stad Gent, een Belgisch paspoort. Beide spreken geen Nederlands, zijn steuntrekkers en kinderen hebben slechts 3 jaar schoolachterstand. Wij zijn allemaal samen daarvoor verantwoordelijk. Wat gaat er gebeuren met die kinderen binnen 10 jaar? Gaan we verwonderd zijn als ze mislopen? Of gaan we ze laten zitten in de crisisopvang? Dat is eigenlijk de vraag. Ik stel het een beetje scherp, maar het raakt mij om die toestand te zien. En misschien zou je zeggen, het is een uitzondering, maar ik vind dat niet normaal. Zo gaan we niet om met mensen.
Nu ontwikkel ik een beetje vanuit mijn ervaring nog van mijn vorige leven, als ik het zo mag noemen. Ik heb ook het antwoord gezien van de maatschappij, de sociale diensten, de maatschappelijke werkers, waarbij dat er gezegd werd dat het specifiek over een buddy, dat zij weet had over een buddybegeleiding op financieel vlak. U sprak over integratie, dacht ik, en uw vraag is ruimer dan enkel op financieel vlak. Het is eigenlijk echt begeleiding voor op alle vlakken uiteindelijk. Wat ik wel weet, het is dat de werking naar de grond is zo veranderd zijn, en ik ben ervan overtuigd dat dat niet zo is, is naar de werkstelling toe dat dat heel intensief begeleid wordt vanuit onze dienstmaatschappelijk werk, dat er eigenlijk een maatschappelijk werkster daar zelfs haar hoofdbestanddeel van haar functie is. Dit gaat zelfs mee met de mensen gaan solliciteren. Ik ken het persoonlijk dossier niet, het is een specifiek dossier. Ik denk dat we, als we over dit dossier willen debatteren en specifiek de oplossingen willen zoeken of zien die gezocht geworden geweest zijn, hey, want dat is gemakkelijk om te zeggen, het werkt niet, maar misschien is er wel veel gebeurd voor die mensen. Hey. Dus ik weet het niet, ik ken het dossier niet, maar ik zou toch in deze situatie durven voorstellen om persoonlijk met de maatschappelijke werkers het dossier, voor zover wij daar ook bevoegdheid voor hebben, om dit te bekijken. Maar ik ben er wel van overtuigd dat er algemeen naar opvang van nieuwe mensen hier in Wielsbeke, dat er naar de werkstelling toe, naar integratie en naar andere zaken, dat onze maatschappelijke werkers dit heel, heel goed en kort van nabij opvolgen. Daar ben ik echt van overtuigd.
Het gaat er niet om de verkeering op een werking, al dat niet. Maar laat ons ernstig kijken naar het resultaat van een aantal schrijnende gevallen.
Ja.
En als je dan beslist, wat perfect verantwoordelijk kan zijn, om niet te investeren in een soort buddywerking, en ik spreek nu over het financiële, laat ons dan kijken of een oproep doen om die vrijwilligers uit te brengen.
Dat is een oplossing, maar ik ben ervan overtuigd dat wij een buddywerking, professionele buddywerking, doen, niet met vrijwilligers. Ik ben er echt van overtuigd. Ik denk dat de cijfers dat ook bewezen hier, dat we ze daar straks zien. En dat is ook de mening van de maatschappelijke werkers. Dus wij hebben daar ook het advies van de maatschappelijke werkers gevolgd.
Oké.
Nog een vraag voor de rondvraag voor de dossier.